De vorige keer zijn wij gebleven bij de eerste versen van Hebreeën 7 over het hoge priesterschap, zoals staat het er mooi boven, het hoge priesterschap van Melchizedek. En we hebben toen een begin gemaakt met een uiteenzetting over wie die Melchizedek eigenlijk was, wat er zo bijzonder aan hem was. En ik meen dat ik beide schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald heb, namelijk Genesis 14. En Psalm 110, of ik die ook opgezocht heb, weet ik trouwens niet meer. Ja, oké. Okay. Psalm 110, ja. Vers 4, zo uit het hoofd. De enige twee schriftplaatsen in het Oude Testament waar deze Melchizedek naar voren wordt gebracht. Nou, we hebben gezien dat die Melchizedek was die figuur die Abraham tegemoet ging. Zoals het hier gewoon in hoofdstuk 7 vers 1 beschreven staat. Hij ging Abraham tegemoet toen Abraham wederkeerde van het slaan, het verslaan. De overwinning namelijk op de koningen. En hij werd gezegend door Melchizedek met brood en wijn. Dat staat er hier niet bij, maar dat stond er wel bij in Genesis 14. Dat brood en wijn, heb ik het nog over het avondmaal gehad? Ja, volgens mij wel. Heb ik het ook nog over gehad? Want Melchizedek, om maar even snel te zeggen, aan het begin van de avond, Melchizedek, dan wel de Heer Jezus Christus, is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. En hij is hoge priester niet van een nieuw verbond, of niet van een oud verbond, maar van een nieuw verbond. En de Heer Jezus zei over het brood en over de wijn, dat het zijn lichaam en zijn bloed was, zijn leven van het nieuwe verbond. Niet het leven van het oude verbond, maar het leven van het nieuwe verbond. Daarover gaat het. Daarover gaat de hele Hebreeënbrief over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Over het feit dat het oude verbond een schaduw is, een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond. En dat die twee dingen aan de ene kant lijnrecht tegenover elkaar staan. En aan de andere kant vertonen ze ook overeenkomsten. Dat is voor sommigen misschien moeilijk. Alleen, ja, zo is het nou eenmaal. Ik bedoel, als je wit en zwart hebt, zijn twee kleuren, die staan precies tegenover elkaar. Maar de overeenkomst is dat ze wel allebei kleuren zijn. Ja. Ja, is toch zo, of niet?
Oh, nee, wij thuis vroeger een kleurentelevisie gehad.
Ja. Ja, oh, nee, goed, het is geen kleur, ja. Ik zit al, nee, geen kleur, nee, nou goed. Maar voor deze keer dan wel. Ja, dus komt mijn verhaal niet uit natuurlijk. Maar, een ander voorbeeld. Het oude verbond had een hoge priester. Het nieuwe verbond heeft ook een hoge priester. Dat is toch een overeenkomst?
Ja.
Dacht ik. Ja? Dat wordt niet tegengesproken. Gelukkig, het tweede voorbeeld is beter geslaagd. Naast die is voorbeeld, zo is wat in de Bijbel staat. Ze hebben allebei een hoge priester. Dus dat is een overeenkomst. Die dingen kan je met elkaar vergelijken. En er wordt zelfs gezegd dat het ene een beeld is van het andere. Het ene is een verkleinde versie van de andere. Maar op een andere manier staan ze precies tegenover elkaar. Kijk, je kan twee dingen met elkaar vergelijken. De een is een kleine en de ander is de grote versie, zeg maar. De een is het voorbeeld en de ander is het beeld zelf. Maar je kan ook, dat heet dan negatieve typen, en dat vind je in het Oude Verbond heel veel. Bijvoorbeeld over diezelfde hogepriester. Die hogepriester van het Oude Verbond die sterft. En de hogepriester van het Nieuwe Verbond die leeft. Dat is toch precies het tegenovergestelde. En die dingen worden inderdaad zo met elkaar vergeleken. De een is juist negatief. De hogepriester van het Oude Verbond wordt door de dood verhinderd altijd te blijven. Staat er in 7 vers 23. Maar de hoge priester van het Nieuwe Verbond blijft in der eeuwigheid, heeft eeuwig leven ontvangen. Die twee dingen, die het Oude en het Nieuwe Verbond, staan tegenover elkaar, maar aan de andere kant liggen ze ook in het verlengde van elkaar. En als ik dat zeg, dan plaats ik daar direct een opmerking bij, dat het absoluut niet hetzelfde is. Als ik bedoel dat het in het verlengde van elkaar ligt, dan wil ik daarmee aangeven dat het Oude Verbond inderdaad die de kleine uitbeelding is. En dat het Nieuwe Verbond het ware verbond is. Het is... nou, hoe zeg ik dat? Het is het beeld zelf. Het is niet de schaduw, maar het is het beeld zelf. Maar ze zijn tegenover elkaar. Ze zijn... ze staan elkander tegen, zou je ook kunnen zeggen. Maar goed, ik kwam er nou weer op. Brood en wijn, daar begon ik over. Brood en wijn als type van het leven van het nieuwe verbond. Dat is wat Melchizedek aan Abraham gaf. En Abraham gaf aan Melchizedek de tienden. Daar komen we zo op. Ik wil eerst nog even weer aansluiten bij waar ik vorige keer ongeveer geëindigd ben. Namelijk het feit dat Melchizedek, en ik herhaal het nog maar weer wat er in vers 3 staat. Melchizedek was en is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. En dit wat hier naar voren wordt gebracht, heb ik vorige keer ook gezegd. Maar ik benadruk het nog maar een keer, omdat ik het afgelopen week weer een aantal keren gelezen heb van bepaalde mensen die dus schrijven dat het niet waar is wat hier staat. Men zegt namelijk, wat ik vorige keer ook gezegd heb, het is een beschrijving van Melchizedek zoals je hem vindt in het Oude Testament. Hij heeft geen vader, hij heeft geen moeder, want die worden immers niet genoemd in het Oude Testament. Hij heeft geen geslachtsrekening. Hij heeft geen begin der dagen. Ja, zijn geboorte wordt niet vermeld. Hij heeft geen einde des levens. Nee, zijn overlijden wordt niet vermeld. Zegt men dan. En hij lijkt op de zoon van God. Hij is een type van de zoon van God, zegt men dan. Daar heb ik het vorige keer uitgebreid over gehad. Maar er staat achter, blijft hij priester in eeuwigheid? Dat is ook zoiets aardigs. Want eerst redeneert men weg van, vorige keer heb ik gewoon gezegd, Hij is de zoon van God, hij is het uitgedrukte beeld van God. Melchizedek in het Oude Testament is eigenlijk hetzelfde als de engel des Heren in het Oude Testament. Het is de verschijning van God zelf. Want God is onkenbaar, onzienlijk. God bewoont een ontoegankelijk licht. Als God zich openbaart, openbaart hij zich per definitie in wat heet de zoon. Dat is wat de zoon is, de veruitelijking van de vader. En... dat was Melchizedek dus. Het was God zelf. Maar als je het nauwkeurig moet zeggen, zeg je ja, het is de zoon van God of het uitgedrukte beeld van God. Maar dat wordt weggeredeneerd. Maar dan staat er aan het einde van vers 3, hij blijft priester in eeuwigheid. Nou, dat moet dus ook weg te redeneren vallen. Want hier staat dat hij een eeuwige priester is. Er zijn twee manieren om het weg te redeneren. Ja, het klinkt misschien wat vreemd als ik dat nou zeg. Maar de eerste is, die ik vanmiddag tegenkwam, zijn priesterschap is eeuwig, maar hij zelf niet.
Misschien is je een dode priester.
Dat is heel vreemd, maar inderdaad. Zijn priesterschap is eeuwig, alleen de persoon zelf was niet eeuwig. Als dat zo is, dan is de Heer Jezus, dan moet je het goed opletten, maar dan is de Heer Jezus... de opvolger van Melchizedek. En dat kan niet, want het Melchizedekse priesterschap kent geen opvolging. Zoals het priesterschap van Aaron. Dat is wat in de volgende versen uitgebreid naar voren wordt gebracht. Dat is één manier om het weg te redeneren. Dat je zegt, ja, hij is priester in eeuwigheid. Nee, dat priesterschap is een eeuwig priesterschap. Een andere manier om het weg te redeneren is om te zeggen, het woord eeuwigheid is in het Grieks het woord aion. En een aion, kan je uit andere schriftplaatsen aantonen, je kan aantonen dat het van toepassing is op een tijdelijke periode. Dat is misschien wat ingewikkeld, voor sommigen begint er wel wat te dagen, dus daarom noem ik dat maar. Dat woord eeuwigheid is het woord aion. Eeuw of eeuwigheid. En men kan aantonen dat het in sommige gevallen inderdaad gaat over een beperkte periode. Dan zegt men dus, hij was priester voor een bepaalde eeuw. Op die hele filosofie trouwens over dat aion en hoe men daarmee aanklungelt, als ik het zo mag zeggen, want dat is wat men doet, zijn heel veel omgekeerde piramides gebouwd. Alleen op dat woord van hele leringen. De hele leer van alverzoening is daarop gebaseerd. Ik weet niet of je die leer kent, maar de hele leer van alverzoening is daarop gebaseerd. Men zegt dat er volgt een eeuw op een eeuw. En als er staat eeuwigheid der eeuwigheden, dat betekent dat het allemaal eeuwen zijn die elkaar opvolgen. En er komt vast wel een eeuw waarin we allemaal opgewekt worden en allemaal weer met God verzoend zijn. En er zijn een paar schriftplaatsen voor. Die worden er dan met de haren erbij gesleept.
Zelfs de tegenstander wordt ook weer verzoend.
De tegenstander wordt ook verzoend. Ja. Ja. Nou ja, dat is een heel uitgebreide lering. Ik zou het wel eens interessant vinden om daar een hele avond over te spreken. Want als je niet oplet, dan ga je voor de bijl. Want de uiteenzetting die men geeft is, als je het volgt, is het helder. Alleen je moet goed begrijpen waar men de fout in gaat. Wat zegt men? Want ik zal het verhaal nu proberen af te maken, dat het wat duidelijker wordt. Men zegt dat woord aion wordt op een andere plaats gebruikt voor een beperkte periode. Een periode die een begin of een eind heeft. Dus is het niet oneindig. Terwijl eeuwigheid impliceert zonder eind. Zou kunnen, ja. Maar daar kom ik zo op. Maar in dit geval, als wij spreken over het feit dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, dan bedoelen we daarmee dat dat leven is wat de dood voorbij is, wat niet meer sterft, wat altijd blijft. Maar wat men doet, is datzelfde woord ergens anders opzoeken. En daar blijkt duidelijk dat het gaat over een tijdelijke periode. Dus zegt men, dat woord aion betekent niet eeuwig. Het betekent precies het tegenovergestelde. Betekent tijdelijk, voor een bepaalde tijd. En als je bij je online Bijbel opzoekt de betekenis van het woord aion, dan staat er, bij nummertje 1 staat er inderdaad tot in eeuwigheid, altijd durend. En bij optie 2 staat een bepaalde tijd. Omdat in de Bijbel datzelfde woord inderdaad zo voorkomt. De ene keer gaat het over een onbepaalde tijd. En de andere keer gaat het inderdaad over een tijd die inderdaad beperkt is. Het probleem met zo'n idee, met zo'n kijk, zo kan je niet met taal omgaan. Je kan niet zeggen, oh, hier betekent het woord dit, dus projecteer ik dat op alle schriftplaatsen die er genoemd worden. Dat kan ten eerste al niet, dat mag niet, zo zit taal niet in elkaar. Als je het woord bank hebt, dan kan je het over een bank hebben waar je op zit, maar je kan het ook over een bank hebben waar je je geld tegenwoordig beter niet heen kan brengen. Maar goed. Maar je kan niet het woord kan je eruit halen en altijd zeggen, dat betekent het. Nee, het woord kan verschillende betekenissen hebben. En daar komt bij dat dit woord aion, eeuwig, eeuwigheid of eeuw, niet betekent dat het altijd durend is. Dat is niet wat het woord betekent. Het woord betekent onbeperkt, zonder eind. En dan is altijd de vraag, wat is er zonder eind? En wat is er onbeperkt? Is het onbeperkt in tijd? Dat is wat wij eeuwigheid noemen, hè? Wij hebben eeuwig leven. Dus onbepaald leven, omdat er geen einde aankomt. Maar je hebt ook eeuwige dingen waar toch een einde aankomt. Dat is misschien lastig. Maar als er in het Oude Testament staat, over nota bene het oude verbond waarvan wij geleerd hebben dat het tijdelijk is, want het oude verbond is een einde gekomen bij de dood van de Heer Jezus, dan staat er toch van dat verbond bij meerdere gelegenheden, het is een eeuwig verbond, staat er.
Het heeft eeuwig zijn uitwerking misschien, maar
nee, als je netjes leest wat erbij staat, dan begrijp je ook waar het eeuwig op slaat. Want wat er in al die versen staat, daar staat, het is een eeuwig verbond voor al uw geslachten. Ja. Dat wil zeggen, het verbond is onbeperkt, geldt voor iedereen van het volk. Dat is wat het betekent. Wat moet ik daar meer aan uitleggen? dat het niet altijd gaat om tijd, maar dat het ook kan gaan om plaats. Het is een eeuwig verbond. Het geldt voor het hele land. Kan ook. Het is een eeuwig verbond voor al uw geslachten. Nou goed, daar laat ik het dat dan eerst bij, want ja, het is te uitgebreid om naar aanleiding van dit vers dat helemaal uiteen te zetten. Maar als je maar in ieder geval begrepen hebt, kijk dan, dat is wat men doet. Hè. Men heeft een bepaalde filosofie, bepaalde gedachten. Melchizedek kan niet Christus zijn, dus hoe redeneren we dat weg? Ja, ik lees dat. Ik klink misschien cru, maar ik lees het gewoon. Als ik daar mensen over zie schrijven, als ik dat lees, dan zie ik hoe men dat aan het wegredeneren is. Daarom maak ik je erop attent dat met dat woord eeuwigheid, daar rommelt men nogal wat mee aan en men bouwt er echt omgekeerde piramides op. Daarom zeg ik ook, zou er wel een hele avond over willen spreken, om te laten zien hoe men dat doet en waar je misleid wordt. Klinkt cru, weet ik, maar zo is het wel. Goed, van Melchizedek hebben we vorige keer gezegd dat hij inderdaad de zoon van God gelijk geworden was of is. En dat we dan niet voor zoon van God direct moeten invullen de Heer Jezus. Maar ik heb vorige keer uiteengezet wat dat eigenlijk is, de zoon van God. Dat de zoon van God niet zozeer de Heer Jezus is, maar ik kan het beter omdraaien, de Heer Jezus is zoon van God geworden. En ik zat er later nog eens over na te denken. Ik heb heel wat schriftplaatsen aangehaald en heel wat dingen ervan gezegd. Maar eigenlijk moeten we weer terug naar Hebreeën hoofdstuk 1. Want daar ging het ook over de vader en de zoon. En er staat in Hebreeën 1 vers 3 ook dat de zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen. God kan je niet zien, Gods wezen kan je niet kennen, maar het krijgt gestalte, het wordt uitgedrukt in het beeld. En dat is wat de zoon is, dat is wat hier staat. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En bij heerlijkheid moet je denken aan licht. Dat heb ik vorige keer wel gezegd, ja. Als je God vergelijkt met de zon kan je niet zien, maar je kan het licht van de zon zien omdat het geprojecteerd wordt op de maan. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is wat in de eerste drie versen staat, dat de Heer Jezus Christus het uitgedrukte beeld is van de Vader. De Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader. En door de Zoon kennen wij de Vader. Maar in de rest van het hoofdstuk, want daar gaat het me nu even om, wordt gezegd over die Zoon. Nou, bijvoorbeeld in vers 8. Uw troon, o God. Hoe heet de zoon? Uw troon, o God. God heet de zoon. Is in alle eeuwigheid. Ja, daar heb je hem alweer. Alle eeuwigheid staat hier, hè. Er staat elke eeuwigheid, er staat elke aion. En dan zegt men, ja, dat volgt elkaar op. De ene aion moet wel aflopen, want er komt nog een andere en nog een andere en nog een andere achterna. Maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent gewoon, dat moet je begrijpen, in elke onbeperktheid. Er is maar één onbeperktheid. Maar als je het wil benadrukken, dan zeg je in elke of in alle eeuwigheid. En als je het nog meer wil benadrukken, dan zeg je tot in alle eeuwigheden. Dat kan natuurlijk in zichzelf al niet, hè, alle eeuwigheden. Als er één eeuwigheid is, dan is het klaar. Maar als je zegt alle eeuwigheden, zoiets heet een meervoud van uitgestrektheid. Om de nadruk op te leggen hoe groot dan wel, hoe onbeperkt het wel niet is. Heb ik dat vorige keer niet naar aanleiding van iets ook gezegd? Nou, weet ik niet meer wat dat was. Nou ja, dat is jammer, weet ik niet meer. Ik heb er naar aanleiding van iets gezegd. Maar goed. De Zoon wordt gezegd, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De Zoon is namelijk God, dan wel het uitgedrukte beeld van God. En zijn scepter van het koninkrijk van hem is een rechte scepter. Hij zal in der eeuwigheid regeren. En in vers 10 staat van Hebreeën 1. Gij, heren, gaat over de zoon, hè, over het uitgedrukte beeld. Waarvan wij altijd het idee hebben, ja, dat is de Heer Jezus. En als het een beetje mee zit, zeggen we, dat was de Heer Jezus toen hij opstond uit de dood. Dat was de zoon. Toen werd hij gesteld tot zoon. Is ook zo hoor. Maar het gaat nog verder en nog fundamenteler. Want hier staat bijvoorbeeld, en gij, heren, hebt in den beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Wie heeft de hemel en aarde gemaakt? De zoon staat hier. Ik kan er ook niks aan doen, maar het staat hier. Toch? Want daar ging het om, hè? Daar gaat die hele uiteenzetting om. Ik hoop dat je dat nog in herinnering hebt van die keren dat we dat besproken hebben. Dat er allemaal citaten uit het Oude Testament hier aangehaald worden. En daarvan wordt gezegd, dit gaat over de zoon. Dit gaat niet over de engelen, maar dit gaat over de zoon. En over de zoon wordt gezegd in vers 10, dat hij, Heere wordt hij genoemd, in den beginne de hemel en de aarde gegrond heeft. Of de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. En er wordt van de zoon gezegd, of er wordt van de hemel en aarde gezegd in vers 11. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen alle als een kleed verouderen. De schepping gaat voorbij, maar de schepper, die hier de zoon wordt genoemd, die blijft altijd. Maar gij zijt dezelfde, halverwege vers 12, gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Van de zoon. Omdat je niet bij de zoon per definitie moet denken aan de Heer Jezus, maar aan het uitgedrukte beeld van God zelf. In hetgeen waarin God zich openbaart, kenbaar maakt. Dat, in dat verband moet je al die uitspraken van Johannes lezen. Van niemand komt tot de Vader dan door de zoon. Wie de zoon heeft, die heeft de Vader. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En wie de zoon niet heeft, die heeft ook de Vader niet. En de Heer Jezus zei ook, okay, jullie zeggen dat jullie in de Vader geloven. Maar dan moet je ook in mij geloven, want ik en de Vader zijn één. Er zit geen verschil tussen. En ga zo maar door. En eigenlijk, in de twee andere grote wereldgodsdiensten buiten het christendom om, het jodendom en de islam, die geloven allebei niet dat God een zoon heeft. En daar is dus eigenlijk God ook niet kenbaar. Men kent God daar niet. God is in ieder geval, het jodendom is die erg ver weg. Men durft zijn naam niet uit te spreken. En men beschouwt inderdaad God als heel ver weg. Men noemt hem de eeuwige, de almachtige. En, het is heel ver weg. Is niet als een persoonlijke God. Niet als een God die zich openbaart. Ja, dat is ook niet zo gek, want ze kennen de zoon ook niet. Het uitgedrukte beeld, ze kennen de Heer Jezus Christus niet. En bij de islam is het idem dito, want die heeft ook geen uitgedrukt beeld van Allah, hè? Moet ik dan zeggen? Ja, van Allah. Nou goed. Maar dat is waar Hebreeën 1 over spreekt, dat al die dingen in het Oude Testament geschreven zijn over de Zoon, het uitgedrukte beeld. En als je dat in gedachten hebt, dan is het ook wat makkelijker te begrijpen dat God zelf, Jehovah, het Oude Testament, zichzelf openbaart op aarde, verschijnt. En hij heet dan Melchizedek, for the time being, denk ik dan. Want daarna verdwijnt hij weer. En verdwijnt Melchizedek dan? Nee, want degene wie dat is, die blijft altijd. Maar dat is wat ik geloof, dat Melchizedek de Heer zelf is, dat hij verscheen aan Abraham. Ik geloof ook dat de Heer daar zelf, de Heer Jezus, daaraan refereert in bijvoorbeeld Johannes 8. Als hij zegt, eer Abraham was, ben ik. En Abraham heeft verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. Allemaal dat soort uitspraken. In het Johannes evangelie met name kom je ontzettend veel uitspraken van, dan wel over de Heer Jezus tegen. Waarin gerefereerd wordt aan de dagen voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus toen wel al bestond. En dat hij ook al wat dingen gedaan heeft. Bijvoorbeeld in het geval met Abraham, dat hij in de hemel was, dat hij bij de Vader was. En dat hij zich ook geopenbaard heeft. Kom je in het Johannesevangelie nogal tegen. En aan die gedachte moet je misschien wennen dat de Heer al bestond voordat hij geboren was. Maar aan de andere kant, zo moeilijk mag het toch ook niet zijn. Want er zijn zoveel schriftplaatsen die dat zeggen over de Heer Jezus. Die in de gestaltenis Gods was. Maar die dat afgelegd heeft. Die dat niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf ontledigd heeft. En mens is geworden. God werd mens in de Heer Jezus Christus. Ja, dat is toch kerst. Aan de andere kant denk ik ook, ja, dat moeten we toch ook allemaal gewoon weten. En zo moeilijk moet dat dan toch ook niet zijn. En om dan ook de conclusie te trekken dat Melchizedek niemand anders was dan de Heer zelf. Ja, waarom men die stap niet durft te maken, weet ik niet, want het ligt er gewoon erg dik bovenop. En als je mij vraagt, dan staat het er dus ook gewoon. Hij blijft aan de zoon, of hij is aan de zoon van God gelijk geworden. Die term gelijk geworden trouwens. Ja, daarover kan je discussiëren. Of je wil zeggen, is hij het nou geworden? Of is hij nou net zo als de zoon van God geworden? Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je het heel fundamenteel zegt, dan is als je aan iets gelijk wordt, dan word je dat. Maar als je het iets afzwakt, je kan ook aan iets of iemand gelijk worden. En dan ben je het evenbeeld, maar het zijn twee verschillende. Ja, dat kan. Maar ik geloof dat het vrij fundamenteel hier bedoeld wordt, en dat van Melchizedek gezegd wordt, dat hij de zoon van God gelijk geworden is. Ja, hij is het. Hij functioneerde als de zoon van God. Hij was dat in zijn dagen. Nee, hij had niet bepaalde dagen. Hij leeft tot in eeuwigheid. Maar in die geschiedenis met Abraham. Nou goed, dan staat er in vers 4. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij. Dan kan je nog weer zeggen, ja, hij is het geweest, dus hij is het nu niet meer. Dat is ook een zwak argument, want dat betekent het niet eens. Je kan iets geweest zijn, maar dan kan je het nog steeds wel zijn.
We zijn er allemaal scholier geweest.
Ja, ja, maar dan zijn wij er nog wel. Ja, ja. Maar er zijn meer van die uitspraken. Er staat bijvoorbeeld, de Heer heeft ons lief gehad. Maar het gaat over het heden hoor. Hij is ooit een keer begonnen met ons lief te hebben, maar hij heeft ons nog steeds lief. Er zijn heel veel schriftplaatsen waarin dat staat dat het, ja, dat is weer taalkundig, hij heeft ons lief gehad. Dat betekent dat hij ons nog steeds lief heeft. Hij merkt nu hoe groot deze geweest zij. Ja, hij was het, maar hij is het nog steeds. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke, want er wordt gewoon gerefereerd aan de geschiedenis van Abraham. Daarom staat het in die, nou wat is het voor tijd? Voltooid verleden tijd? Nee, niet voltooid, want het is onvoltooid. Nou ja, goed. Aan de welke ook Abraham, de patriarch, de aartsvader, de voorvader, pater is vader. En arch is eerste of aarts of voor. Voorvader, aartsvader. Hoe groot deze geweest zij aan wie Abraham tienden gegeven heeft uit de buit. Abraham had namelijk die koningen verslagen. Dan heeft hij de buit binnengehaald, zeg maar. En hij heeft daarvan, van die overwinning, heeft hij tienden aan Abraham gegeven. En het belangrijkste wat daarvan gezegd wordt, dat staat verderop pas. Dat degene die tiende geeft, dat hij onderworpen is aan degene die tiende neemt. Degene die tiende neemt, dan wel tienden ontvangt, is hoger dan degene die tienden geeft. Ja, dan zei ik het goed. Want dat is de gedachte die hier naar voren wordt gebracht, dat Abraham zich onderworpen heeft aan deze Melchizedek. En dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen de priester, de wel hoge priester Melchizedek, en het priesterschap van Levi. Want Levi was een van de 12 zonen van Jacob. En Levi ontving het priesterschap. En met name toen Aaron op het Bijbels toneel verschijnt, dan krijgt Aaron het priesterschap. En Aaron is ook de eerste hoge priester van het Oude Verbond. Maar Aaron was, net als Mozes trouwens, uit de stam van Levi. En die stam kreeg het priesterambt toebediend. Het priesterschap ging naar Levi. Het koningschap ging naar Juda. En het eerstgeboorterecht bleef bij Jozef, dan wel bij Efraïm. Daar ga ik nu niet verder op in, maar zo was die situatie. In ieder geval dat Levi het priesterschap binnen Israël ontvangen had. En het priesterschap houdt ook in dat je tienden neemt van het volk. Dat is wat er staat in vers 5. En die uit de zonen, nou kinderen staat er, van Levi het priesterdom ontvangen. Onder het oude verbond namelijk. Die hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk. Naar de wet, ik zei al, onder het oude verbond, volgens de wet, in overeenstemming met de wet, was dat zo. Was het zo geregeld dat het volk tienden moest betalen aan Levi, dan wel aan Aaron, dan wel aan degene die aangesteld waren als priester. En die levieten, die moesten dat namelijk beheren. En het was gewoon een soort belasting of zo. 10%, is niet zoveel. Kijk wat we nu hebben. Ja? Zou we er mooi vooruit gaan. Maar goed. Maar ze namen tienden van het volk. Dat is van hun broederen. Want hij was een van de... Als je het groot ziet, zijn 12 stammen. Levi was een van de 12 stammen. Dus hij nam het van zijn broederen. Levi stond aan het hoofd van de priesterlijke bediening, zeg maar. Hoewel die uit de lenden, staat er. Uit de heup. Uit Abraham voort zijn gekomen. De gedachte die hier ontwikkeld wordt, is dat Abraham tienden geeft aan Melchizedek, maar de kleinkinderen, achterkleinkinderen van Abraham, daarvan was Levi het hoofd van het priesterschap en het volk betaalde aan Levi. Maar de gedachte gaat straks verder, maar ik leg het maar direct uit, is dat ja, zij geven wel tienden aan Levi. Ze zijn onderworpen aan Levi en het oude verbond. Maar eigenlijk is Levi weer onderworpen aan Melchizedek. Want, maar dat staat pas verderop in vers 9. Maar dat is wel de conclusie. Om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt. Levi was verantwoordelijk voor het nemen van tienden. Hij was de priester. Heeft door Abraham tienden gegeven. Je moet het ongeveer zo zien dat alles wat onder het oude verbond gebeurde, wordt dus toch onderworpen aan het nieuwe verbond. Dat is een manier om het te zeggen. Het geven van die tienden. Aan de ene kant, als je het op laag niveau zet, heb je het weer, hè? Laag niveau, kleinschalig, heb je Levi en zijn 11 broederen. En die 11 broederen betalen aan Levi. Maar als je het veel groter trekt, nee, dan moet Levi gewoon betalen aan Melchizedek. Ja, ik zou niet op die gedachte zijn gekomen trouwens hoor. Als ik dat gelezen had in het Oude Testament. Maar de apostel Paulus hier wel. Alhoewel ik denk dat de Heer hem deze waarheden misschien ook wel wat meer rechtstreeks geopenbaard heeft. Maar goed. Maar dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. En dat wordt ook eigenlijk heel langzaam en uitgebreid verteld. Dan gaan we eerst maar weer terug naar vers 5. Die van de kinderen van Levi het, die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, die hebben bevel om tienden te nemen van het volk naar de wet, oude verbond. Ze nemen dat van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. En ja, Abraham die gaf al tienden aan Melchizedek, dus alles wat uit Abraham voortkomt is onderworpen aan Melchizedek. Dat is wat in vers 6 staat. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, wie is dat, wie? Melchizedek. Die heeft van Abraham tienden genomen. Want Melchizedek had zijn geslachtsrekening niet uit Abraham, want hij had helemaal geen geslachtsrekening. Stond al in vers 3. En dan gaan we weer. Dan spreekt men daartegen. En dan zegt men, ja, dus de Heer Jezus kan niet Melchizedek zijn. Want de Heer Jezus was wel uit Abraham. En dan ga je weer. Want ja, als je niet oplet, zeg je ja. Maar toch klopt er iets niet aan. En dat is dit. Dat de Heer Jezus dat Melchizedekse priesterschap niet ontvangen heeft op grond van zijn geboorte. Niet op grond van zijn afstamming. Heeft niks te maken met het feit dat hij uit Abraham afkomstig was. Maar heeft hij ontvangen vanuit de hemel, om het zo te zeggen. Vanuit Abraham, vanuit de aardse lijn, was die zoon van Abraham, zoon van David, zoon van Adam. Zeg maar zoon des mensen, als je die term kent. Zo noemde de Heer zichzelf, zoon des mensen. Dat was de ene kant van het verhaal, dat was via de aardse lijn. Maar bij zijn opstanding werd die gesteld tot zoon van God. En wat ontving hij daar? De Heilige Geest. De geest van boven, kracht van omhoog of... hoe dat maar heten mag. Dat leven, dat eeuwige leven wat hij toen ontvang. Op grond daarvan werd hij gesteld tot hoge priester. Het zijn allemaal van die trucjes die men dan bedenkt. En zegt men van ja, de Heer Jezus had zijn geslachtsrekening wel uit Abraham. Maar de Zoon van God, dat is de Heer Jezus geworden in zijn opstanding. Werd aangesteld als Zoon van God. Alleen het feit dat zoonschap... heeft er niks mee te maken, want we zagen al dat zoonschap, Hebreeën 1, dat is, dat zoonschap is niet van altijd, maar wat een zoon is, ja, dat is ook al van toepassing bij het begin van de schepping. Dus het is een truc die men gebruikt om dit soort dingen dus weg te redeneren, dat de Heer Jezus niet... Melchizedek zou zijn, dan wel dat Melchizedek niet de Heer Jezus zou zijn. Terug naar vers 6. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, gaat gewoon over Melchizedek. Die heeft van Abraham tienden genomen en hem, Melchizedek heeft hem, namelijk Abraham, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend met brood en wijn. Vers 7. Nu, komt een soort conclusie, zonder enig tegenspreken. Hier hoeft niet over gediscussieerd te worden, zegt de apostel. Of niet tegengesproken worden, wat hier gezegd wordt is heel duidelijk. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. Van hetgeen meerder is wil zeggen door hetgeen, dan wel degene die meerder is. De meerdere zegent de mindere. Wie is in het verhaal dan de meerdere? Melchizedek. En wie is de mindere? Abraham. Als ik dat zo zeg, klinkt dat zeker in de oren van een Jood nogal vervelend hoor. Abraham is de mindere. Dat is niet zo best als je dat zo zegt. En in de hele geschiedenis van Abraham is Abraham niet zo vaak de mindere geweest, maar bij deze gelegenheid wel. Want men beschouwt Abraham, en de Bijbel beschouwt zelfs Abraham als de vader van alle gelovigen. En de Joden beroepen zich op Abraham, ook op Mozes, maar met name ook op Abraham. Wij hebben Abraham tot vader. En dan had de Heer ook, in die discussie had de Heer ook kunnen zeggen, want de Heer zei ook, ja, je moet dan ook de werken doen van Abraham. Maar de Heer had ook kunnen zeggen, waarom onderwerpen jullie je dan niet aan Melchizedek? Nou, dat is misschien wat te moeilijk. Maar dat had de Heer ook kunnen zeggen. Doe dan ook de werken van Abraham, die Abraham ook deed. Werken des geloofs. Daar gaat het over in Johannes 8, waar ik met mijn gedachten nou ben. Had hij ook kunnen zeggen, ja, waarom onderwerpen jullie je dan niet aan Melchizedek zoals Abraham dat deed? Dat is misschien iets te ingewikkeld. Maar goed, zonder enig tegenspreken. Hetgeen minder is, Abraham, wordt gezegend door hetgeen meerder is, Melchizedek. Het is duidelijk dat Melchizedek hoger is dan Abraham. En dan vers 8. En hier, dat wil eigenlijk zeggen, hier op aarde, maar ik denk dat het meer is, dat hier meer slaat op het oude verbond eigenlijk. Hoewel dit niet in de dagen van het oude verbond afspeelde. Maar ik denk dat het er wel achter zit. Dan wel op aarde, dan wel het oude verbond. Hier op aarde. Dan wel hier onder het oude verbond nemen wel tienden de mensen die sterven. Die hoge priesters, dan wel die priesters uit Levi, waren sterfelijke mensen. Zijn allemaal gestorven. Zowel de priesters als de hoge priesters van die ordening. Die zijn allemaal gestorven. Ja, dus dat was een beetje zwak. Want, staat achter, maar al daar, bij dat andere verbond, bij dat hemelse verbond, daar neemt er iemand tienden van welke getuige wordt dat hij leeft. Het is natuurlijk de sterkste argumentatie voor het feit dat Melchizedek dus nog steeds leeft. Toch? Je kan er gewoon niet onderuit. Daarom irriteer ik me er ook aan dat men dus van die vervelende argumenten gebruikt om je op het verkeerde been te zetten. En als je niet oplet, dan tuin je erin. Want er wordt van hem getuigd dat hij leeft. Ook nu dus nog. En dus ook niet sterft, hè? Want het staat tegenover het feit dat... Want dan kan je nog zeggen, ja, hij leefde toen. Ja, dat deden die priesters ook. Maar het gaat juist om, die priesters van het oude verbond waren sterfelijke priesters, maar Melchizedek leeft tot in alle eeuwigheid. Vers 9. En om zo te spreken, en dan gaan we naar de climax van het verhaal, om zo te spreken heeft dus ook Levi, die tienden neemt, door Abraham tienden gegeven. Aan wie? Aan Melchizedek. Want hij was nog in de lenden, hij zat nog in het zakkie. Zijn vader altijd als het over voor mijn tijd ging. Dan zat ik nog in het zakkie. Maar hij was nog in de lenden des vaders. Als Melchizedek Abraham tegemoet ging. Als hem Melchizedek tegemoet ging. Dus, conclusie. Melchizedek staat boven Abraham. En staat boven alles wat uit Abraham voortkomt. Melchizedek staat boven, is meerder dan Levi. Hoewel Levi ook priester was en ook mensen onder zich had, is Levi en daarmee het hele oud-testamentische priesterschap en het hele oude verbond, al die inzettingen, allemaal onderworpen en ondergeschikt aan Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond. Kijk, er zijn verschillende manieren om uit te leggen dat het oude verbond beëindigd is, dat het een bediening des doods is en dat het van tijdelijke aard was. Maar ja, dit is ook een manier om het uiteen te zetten. Dit is een misschien wat ingewikkelde manier, maar ik vind hem toch wel heel sterk. Hoewel die maar op een paar schriftplaatsen uit het Oude Testament gebaseerd is, vind ik het toch wel een hele sterke gedachtegang. Alleen net wat ik zeg, als je het Oude Testament leest, zou je niet op die gedachte komen. Maar goed. Maar in vers 11 komt de conclusie. Daar staat, indien dan. En dat dan wil zeggen, conclusie. Net zoals Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Samenvatting van het voorafgaande. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan, nu, geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Komt de conclusie. Indien dan. Nu. Na hetgeen ik allemaal gezegd heb. Wat ik uiteen gezet heb. Indien dan. De volkomenheid. Dan wel de volmaaktheid. Door het Levitisch priesterschap waren. Want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Maar over die wet. Daar gaat het straks nog wel over. Indien dan het volkomenheid. Door het Levitisch priesterschap waren. Nou, de rest kan je zelf eigenlijk al invullen. Als het onder het Levitische priesterschap volmaakt was, ja, waarom moet er dan een ander priesterschap komen? Ja, als er een ander priesterschap komt, dan wil dat dus zeggen dat het priesterschap van Levi niet volmaakt was. En dat is ook wat er staat. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, Wat nood was het dan nog? Waarom was het dan nodig dat een ander priester, komma, staat er niet, dus daarom zeg ik hem maar, dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Heb je dat? Als het volkomenheid door het Levitische priesterschap was, waarom zou er dan een priester moeten komen naar de ordening van Aaron, Melchizedek? Waarom moet er dan een andere ordening komen? Nou ja, het is een retorische vraag. Het antwoord is, ja nee, het Levitische priesterschap was ook niet volmaakt. We zijn er. Dat denk ik dan, heel uiteenzetting. We zijn er. Soms dan wordt het in een paar zinnen gezegd van dat het oude verbond niet volmaakt was. Maar hier komt een hele lange aanloop en er wordt een conclusie getrokken. Ja, er komt een andere priester naar de ordening van Melchizedek, naar een andere orde. Ja, dan was blijkbaar die naar de ordening van Aaron niet volmaakt. En dat is wat na veel poeha kleine details eigenlijk uitbelicht, wat toch naar voren komt. En dan zijn we toch weer, waar we eigenlijk in alle brieven van het Nieuwe Testament zijn, dat de wet niet volmaakt was, dat de wet geen rechtvaardigheid tot stand kan brengen, in ieder geval niet voor de mens. De mens moet uit geloof gerechtvaardigd worden en niet uit werken, want dat is de wet, dat is het oude verbond. En ook het Levitische priesterschap wat erbij hoorde, ja, dat diende ook nergens voor. En daar kon de zonden ook niet vergeven. Want je had aan de ene kant de wet, ja, en de wet die werd natuurlijk overtreden. Nou, dan had je die inzettingen van het priesterschap die dat dan moesten regelen, die vergeving van zonden, maar dat werkt ook niet. En dat is wat er hier uiteengezet wordt. En verderop krijgen we antwoord op het vraag van, waar was het dan wel goed voor? Het oud-testamentische priesterschap. Ja, in zichzelf was nergens goed voor, maar het is een prachtige illustratie van hoe het priesterschap onder het nieuwe verbond er toch uitziet. Want het illustreert het wel. En dat is misschien een moeilijkheid. Die moeilijkheid had ik aan het begin van de avond ook. En ik weet nog wat ik dan even voor de pauze op moet zoeken. Dat is Romeinen 3. Vers 21. Er staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. De nieuwe vertaling zegt buiten de wet om. En dat is eigenlijk nog wel mooi, want dan zie je het erbij langs gaan buiten de wet om. Gaat er zo omheen.
Een bypass.
Ja, een bypass. Maar er is toch een lijn die doorloopt. Dat is wat ik aan het begin van de avond misschien wat omslachtig probeerde naar voren te brengen. Maar ik hoop dat het nu wat duidelijker wordt. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Wat dat dan ook mag zijn hoor. Maar de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Zonder de wet. Gaat er omheen. Heeft niks met de wet van doen. Maar staat er. Het heeft toch getuigenis van de wet en de profeten. De wet en de profeten spreken wel over die rechtvaardigheid Gods, maar die wet en profeten kunnen die rechtvaardigheid Gods niet tot stand brengen. En dat zijn twee dingen. De wet heeft eigenlijk maar één functie, de wet en de profeten. Namelijk getuigenis geven van het nieuwe. Want in zichzelf heb je er niks aan, brengt geen verlossing, brengt geen eeuwig leven, brengt ook geen rechtvaardigheid. Maar het wijst daar wel naar vooruit. Dat is wat het oude verbond leert. En dan moet ik toch die volgende verzen maar even lezen, omdat ze zo ontzettend belangrijk zijn. Namelijk vers 22, de rechtvaardigheid Gods die door het geloof, niet door werken der wet, niet door werken van het oude verbond, maar door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Daar ga ik niet verder op in. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Want, staat er in vers 23, ze hebben allen gezondigd. Ze zijn allemaal zondaren. En derven, dat wil zeggen missen, de heerlijkheid Gods. Maar wij worden om niet, gratis is dat, kost niks, gerechtvaardigd, vrijgesproken, verlost, uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Want hij is de verzoening, staat in de volgende versen. Niet onze rechtvaardigheid die wij proberen op te richten door werken der wet, maar op grond van zijn genade. En die tegenstelling, dat is ook waar het in de Hebreeënbrief over gaat. Wat op ingewikkelde, maar wel mooie wijze wordt uiteengezet. Maar daar hebben wij het over na de pauze. Wij waren gebleven in Hebreeën 7 vers 11. Waar de vraag gesteld werd, dat werd in ieder geval in vragende vorm gesteld. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, waarom was het dan nodig dat er een ander priester, namelijk een naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan? Het antwoord is, het Levitische priesterschap was niet volkomen, maar het priesterschap van Melchizedek, zeg ik het nog verkeerd? Nee, het Levitische priesterschap was niet volkomen, maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat is namelijk wel volkomen. Het Levitische priesterschap, dan wel de ordening van Aaron, is in hoge mate synoniem. Omdat Aaron, ik meen een achterkleinzoon van Levi is, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval uit de stam van Levi is, Aaron is de zeg maar 3-4 generaties later dan Levi. Levi was de zoon van Jacob en Aaron was weer 3 generaties later. Maar of je nou spreekt over het Levitische priesterschap of het Aaronitische priesterschap. Of de ordening van Levi, dat kan ook nog. Die dingen zijn synoniem met elkaar. Het gaat erom dat het Levitische priesterschap, of dat de Levieten onder de wet, dat wordt in die tussenzin genoemd, die in de Statenvertaling tussen een haakje staat. Hè, dat Levi het priesterschap ontving en Aaron was de eerste hoge priester van, of uit Levi. Want je moet bedenken dat toen die 12 zonen van Jacob er waren, dat ze in Egypte waren, hoe kwamen ze daar? Door Jozef. Toen kwamen ze met de hele familie weer naar Egypte toe. Toen Jozef daar onderkoning was, toen gingen er een aantal generaties overheen. En toen waren ze snel vermenigvuldigd daar. En pas toen ze verlost zijn uit Egypte, uit die slavernij, door Mozes, de broer van Aaron, toen in de woestijn, toen ontvingen ze de wet. En toen, officieel, kwam ook dat priesterschap. En toen werd Aaron uit de stam van Levi, werd priester. Dat dat een kwestie van die stammen was, dan herinner ik je even aan het verhaal met de bloeiende staf. Zeg je dat wat? Nee. Er kwam opstand onder Israël in de woestijn. En de vraag was waarom, ze wilden Aaron eigenlijk niet. En God demonstreerde dat Aaron toch degene was die het hoge priesterschap, dat wat priesterschap onder Israël ontvangen zou. Dus wat gebeurde? Ze moesten allemaal een stok, een staf, per stam. Ja, het hoofd van elke stam, er staat keurig beschreven wie dat waren. Het hoofd van elke stam moest een staf, dan wel een stok, dan wel een scepter, dan wel weet ik veel hoe je het maar wil noemen. Want het is toch allemaal synoniem. Moest het brengen in de tabernakel voor de Ark des Verbonds. En iedereen moest zijn naam er ook opschrijven. De naam van de stam of de naam van de persoon weet ik niet meer. Maar het was een stammenkwestie. Welke van de 12 zou het worden? Nou, het werd die van Aaron. Dat was de staf die in die nacht is gaan bloeien. Meen ik dat het in de nacht gebeurde en dat ze de volgende dag dat dan zagen. Maar dat weet ik ook niet meer precies. Maar op die manier demonstreerde de Heer dat Aaron de hoge priester was, dan wel dat uit Levi het priesterschap was. Nou goed. Kort gezegd, het is het Levitische priesterschap, maar Aaron was pas de eerste hoge priester van het priesterschap. Priesterdom wordt het trouwens ook nog genoemd, verderop ergens. Meen ik. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Ik moet dat vers 11 moet ik nog even wat aan toelichten, want ik noemde die komma. Als je de Statenvertaling hebt, dan kan je dat mooi meelezen. Er staat, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat, sla ik tussenzin over, wat nood was het nog dat een ander priester, namelijk één, dus die komma daar, namelijk één naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Als je die komma niet hebt, kan je de verkeerde conclusie trekken, want dan staat er, wat nood was het nog dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Dan kan je dus de conclusies trekken. Dat er een volgende priester komt binnen de orde van Melchizedek. En dat is nou juist wat we de hele tijd gelezen hebben. Dat dat niet het geval is. Want als er staat dat er een ander priester zou opstaan. Dan houdt dat in een ander soort priester. Van een andere orde. Niet een andere priester van nou de een sterft en komt een ander voor in de plaats. Nee, een ander soort priester. Namelijk één naar de ordening van Melchizedek. Dat kom je ook tegen in vers 15. Daar staat, en dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Dan kan je zeggen, als je wil, taalkundig, ja taalkundig kan soms heel veel hoor, maar uit het verband moet blijken wat het betekent. Dan kan je zeggen, ja, er moest een ander priester na de gelijkenis van Melchizedek opstaan. Ja, het is Melchizedek. En toen stond er nog een andere priester op. En die leek ook op Melchizedek. Maar dat is niet wat er staat. Dat is niet wat er bedoeld wordt, blijkt uit verband. Wat er staat is, en zo moet je hem dus lezen. Dit is nog veel meer openbaar. Zo er na de gelijkenis van Melchizedek. Een ander priester opstaat, dat wil zeggen een ander soort priester. Een priester van een andere orde. Dat blijkt ook wel, staat in vers 16, want die andere priester, ander soort priester, is het niet naar de wet des vleeselijken gebods. Zoals onder het oude verbond. Dat was naar de wet des vleeselijken gebods. Het werd opgelegd, het was naar het vlees, het was ook sterfelijk. En het ging voorbij. Maar goed, daar kom je dat weer tegen. Er staat er ander priester, maar er bedoeld wordt een ander soort priester. Een priester van een andere orde, dan wel van een andere ordening. Terug naar vers 11. En in vers 11 staat dat ook duidelijk aan het einde van het vers. Dat er een ander priester, namelijk één naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Die viel daar buiten. Niet binnen de lijn van Aaron, maar van een hele andere orde. Dat is waar het om gaat. En in vers 12 staat dan ook, het priesterschap veranderd zijnde. Er staat niet, en de priester veranderd zijnde. Er staat het priesterschap veranderd zijnde. Een ander soort priesterschap. Dat is waar het om gaat. Dan staat er, dan ga ik nog terug naar vers 11, want dan wil ik nog de aandacht vestigen op die tussenzin. Waar staat, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. En wij eigenlijk maar denken dat het eigenlijk andersom is, hè. Dat het volk onder de wet het priesterschap heeft ontvangen. Maar hier staat dat het volk, hoe zei ik dat nou? Zeg ik het goed? Ik weet het niet meer.
Nee, de wet ontvangen is onder het priesterschap.
Hier staat dat onder het priesterschap ontvangt men de wet. Maar wij denken eigenlijk altijd, ja, men kreeg de wet en daaronder ontving men priesterschap. Maar goed, dat is maar hoe je er tegenaan kijkt, waar het hier om gaat. En dat is wat ik naar voren wil brengen, is dat die dingen dus bij elkaar horen. De priesterschap van het oude verbond kwam met de wet. Toen de wet kwam, kwam de priesterschap. Toen dat priesterschap kwam, kwam de wet. Die dingen zijn gelijk. Die dingen die die vallen in elkaar. Dat blijkt ook, want ik heb het eigenlijk nog één keer gehad over wat een priester eigenlijk is. Maar als ik het simpel zeg, dan is een priester de... Er valt heel veel over te zeggen, hoor. Maar de priester is degene die bemiddelt tussen God en de mensen. Wat doet een priester dus? Die moet zorgen voor vergeving van zonden. En het zijn zonden die gedaan worden onder de wet. En diezelfde wet maakt via de priesterschap bekend hoe je daar vergeving voor kan ontvangen. Die dingen horen dus bij elkaar. Die wet en het priesterschap. Maar dit is de wet en priesterschap van het oude verbond. Maar daar komt straks wel de nadruk op te liggen. Nog niet zozeer dat het priesterschap veranderd is, want dat is nou nadrukkelijk naar voren gebracht. Maar ook dat die wet veranderd wordt. Het oude verbond. Zeg maar, de wet van Mozes, de twee stenen tafelen, daar is het ook waar het over gaat, hoor. Want dat is wat vers 12 zegt. In vers 11 wordt gezegd, het priesterschap van Levi, dan wel van Aaron, was niet volkomen. Want er stond een andere priester op naar de ordening van Melchizedek. Er is dus een ander priesterschap. En dan in vers 12 wordt de conclusie getrokken, zo geschiet er noodzakelijk, of zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Het priesterschap is veranderd, dus er moet ook een ander soort wet komen. En over die ander soort wet, daar wordt op vanaf vers 18 pas verder gegaan. Nou, ik leg vers 19 er maar naast. Wat stond er in vers 11? De volkomenheid kwam niet door het Levitische priesterschap. Wat zegt vers 19? De wet heeft geen ding volmaakt. Parallel. En er staat er weer achter, maar de aanleiding van een betere hoop. De wet in zichzelf is niet volmaakt. Je hebt er niks aan. Maar het geeft wel een voorzet. Een aanleiding. Een toeleiding. Het is een schaduw. Dat verhaal is dat. En zo is het onder het priesterschap. Net zo. Priesterschap in zichzelf is niet volmaakt. Je hebt er niks aan. Maar het wijst wel vooruit naar hoe het werkt. Maar goed. Die versen 18 en 19 kom ik nog op. Vers 12 spreekt daar in ieder geval al over. Zo geschiet er dan ook noodzakelijk verandering der wet. Hoezo? Krijgen we dan andere wetten, andere regels? Nee, dat is niet de gedachte. De gedachte is dat überhaupt de wet verdwijnt. En als je dan vraagt welke wet, nou dat is de wet des vleeselijken gebods. De wet die gelegd is op het vlees. Bestaande in geboden en inzettingen, zoals Colossenzen 2 dat bijvoorbeeld zegt. De wet die gelegd wordt op het vlees. Welke wet komt ervoor in de plaats? Nou ja, dat is de wet die geschreven wordt in onze harten. Maar dat is hoofdstuk 8. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Inschrijven, van binnen veranderd en niet door opgelegde wetten. Dat is waar het om gaat. En in tegenwoordig Nederlands zouden we zeggen, nee, het zijn geen wetten en regels, maar normen en waarden. Dat is wat het is. Geen opgelegde wet, geen gevangenschap, maar onder de genade in vrijheid. En in vrijheid, in genade, dan kan er wat ingeschreven worden in het hart. En als je onder de wet leeft, dan kan er niks ingeschreven worden in het hart. Daar speelt het hart ook helemaal geen rol. Dan gaat het er maar om of er naar buiten toe allemaal uitziet zoals het er behoort uit te zien. Dat zie je ook altijd bij mensen die onder de wet leven. Hè? De Heer Jezus noemt dat in zijn dagen de geveinsdheid van de Joden. Die naar de buitenkant iets tot stand brengen. Maar van binnen, zei de Heer. Nou, gij zijt wit gepleisterde graven, zei de Heer. Van buiten waren ze wit, maar het was van binnen een graf. Hoe zei de Heer het nog meer? Van binnen zijt gij. Ja, dat is het verhaal uit Romeinen 3. En de Heer zei ook over die beker, dat ze die beker reinigden aan de buitenkant. Maar ja, er zat wel vergif in. Ik bedoel, kan je die beker aan de buitenkant wel reinigen, maar het schiet niet op. gaat erom dat je van binnen gereinigd wordt. En dat er daarna van buiten ook veranderingen optreden. Dat is waar. En dat is waar het hier over gaat. Verandering der wet. Die wet wordt namelijk helemaal afgeschaft. Is de wet afgeschaft? Nou nee, het is zelfs vernietigd. Nog sterker natuurlijk. Vers 18 staat dat gewoon. Hè? De vernietigingen van het voorgaande gebod. Geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding voor maakt. Je kan niks met de wet. De wet is prachtig. Echt heel mooi hoor. Maar het werkt niet. Dat is het probleem. Het is echt. Dit zegt Romeinen 7 ook. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het is echt geweldig. Zoals het in de wet staat. Ja, zo zou het moeten, ja. En daar stemmen wij ook mee in. Dat zegt Paulus daar ook. Hij zegt alleen in mijn leden, in mijn lichaam, in mijn uiterlijke doen en laten. Ja, zie ik een heel andere... Zie ik een heel andere wet. Zie ik een heel ander systeem. Het werkt heel anders, zegt hij. Dus ik wil wel. Maar juist wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is wat hij zegt. En dat is ook hoe de wet werkt. Als je, de schrift is er heel duidelijk in. Ik bedoel, waar geen wet is, is ook geen overtreding. Moet je misschien even over nadenken, maar zo is het wel. Als je geen wet hebt, valt er ook niks te overtreden. Is er misschien wel zonde. Maar ja, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is.
Het is niet te toetsen.
Nee, het is niet te toetsen. Dat is het probleem altijd van mensen die tot geloof zijn gekomen. Die daarna leren dat ze vrij zijn van de wet. En dan stap ik een beetje buiten het onderwerp, maar lijkt me niet verkeerd. Dat is het probleem van mensen die net tot geloof zijn gekomen, die geleerd hebben dat ze niet door de wet gerechtvaardigd zijn voor Christus, maar dat ze door het geloof, dan wel uit het geloof, gerechtvaardigd zijn. Op grond van het vertrouwen in het woord Gods, vertrouwen in het werk van de Heer Jezus Christus, daardoor zijn ze gerechtvaardigd. Ja, en dan? Daar sta je in de vrijheid, dan leef je uit genade. Dat is nogal groot, dat is nogal vrij. Wat moet je met die ruimte? Dus wat doet de christen dan? Terugkrabbelen onder die wet. Dan nemen ze weer veilige afbaking. Zeg maar pilaren waar ze aan vasthouden. Pakken ze het erbij. En zeggen, ja, dat zijn onze leefregels. En, maar het gaat van kwaad tot erger. Want de Bijbel zegt, ja, een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Als je met een beetje wet aankomt, dan is het binnen de kortste keren, dan zit je compleet weer onder de wet. Want wat je met die vrijheid aan moet, ja, dat is lastig. Maar je moet in ieder geval stoppen met de vraag te stellen, mag het of mag het niet? Alleen al het stellen van zo'n vraag geeft er blijk van dat je in je gedachten nog onder de wet leeft. Dat is je denken dan. In plaats dat je de vraag zou stellen of iets nuttig is. Dan moet je eerst nog weer weten wat nuttig is. Komt er ook nog bij kijken. Maar het stellen van de vraag mag het of mag het niet. Nou ja, dan weet je dat het niet mag. Nou, dan doe je het zo stiekem. Zo gaat dat dan. Hè? Ja.
Ja, met de televisie in de kast.
Ja, dan moet televisie in de kast als de kerkenraad langskomt. Ja, ja, nou ja, zo'n verhaal is het ongeveer. Maar ja, er gebeurt dat soort dingen. Hè. Dat
is, nog steeds, ja.
Ja, ja. Maar zo werkt dat dan. Omdat men niet weet wat men met die vrijheid van het nieuwe verbond aan moet. En het probleem zit hem erin, dat men niet weet wie men is, wat men zou moeten doen. Omdat die wetten van het nieuwe verbond, om het zo te zeggen, omdat die nog niet in onze harten dan zijn geschreven. Als je niks in zit, ja, dan moet je ze dus wat opleggen. Dat is met kinderen net zo. Een kind, die, daar zit niks in dat hij weet wat goed is of niet goed. Dat moet er voorgehouden worden. Want het kind, het enige wat het kind doet, dan kan je goed zien hoe de mensen in elkaar zitten. Als je naar zo'n kind kijkt, alleen maar kijken hoe die eraan aan kan komen. En de mazen van de wet opzoeken. Daarom moet je zo'n kind dat voorhouden, want een kind heeft geen normen en waarden. Geen idee wat goed voor hem is. Er is iemand anders die hem dat moet vertellen. Maar als het goed is, leert dat kind door ervaring wat niet zozeer wat goed en fout is. maar wat zijn houvast in het leven is. Want men zegt dat je per se een wet nodig hebt om te moeten leven. Maar dat is ook zoiets, hè. Maar dat is... Nee, dat is helemaal niet nodig. Er zijn genoeg mensen die hebben gewoon ongelooflijk, hoor, een vrij fatsoenlijk bestaan. Maar die hebben geen wetten en regels. Nee, die hebben normen en die staan ergens voor. Die hebben principes, heet dat dan. Maar dat is dan in de wereld. Maar wij zouden de christelijke principes moeten leren kennen en daarvanuit leven. Uit het geloof in het woord Gods. Ja, dan moet je wel eerst leren wat het woord Gods verder allemaal zegt en wat het allemaal inhoudt. Want anders kan je daar ook niet uit leven. Dus wat je nodig hebt als je net tot geloof bent gekomen, is eten van het woord, eten van de boom des levens. Gewoon dat woord tot je nemen. Net zoals de oude mens moet eten, zo moet de wedergeboren mens ook eten. En daarna komt de wandel en dingen, dat komt daarna wel. Die zou je vullen met de geest. En de vrucht van de geest, maar die hoef je niet te bewerken, want dat is vrucht van de geest. Is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is wat daarna komt. En zo werkt het nieuwe verbond. Daarin is het woord Gods in onze harten ingeschreven. Nou, dat is waar het hier over gaat, over die verandering der wet. Daar komen we nog uitgebreider op terug, hoor, naar aanleiding van hoofdstuk 8. Dus ik zal nou eerst de draad hier in Hebreeën 7 nog even weer oppakken. Er stond in vers 12, het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Een ander priesterschap, met een andere hoge priester. Geen tijdelijke, maar een eeuwige. En een verandering der wet. Nou, daar wordt verder op ingegaan. En dan staat er in vers 13, want hij, en dan gaat het in één keer over de Heer Jezus, op wie, dan wel over wie, deze dingen gezegd worden. Daarom is natuurlijk ook de spraakverwarring van overnieuw en opnieuw. Op is over, hetzelfde. In Genesis 1 staat, en de geest Gods zweefde op de wateren, staat er, meen ik. Ik weet niet, maar kijk er maar eens naar. Maar hij zweeft natuurlijk over de wateren, maar goed. Maar dat is hetzelfde. Want hij, over wie deze dingen gezegd worden, welke dingen? Nou, al die dingen van dat hoge priesterschap van Melchizedek. En over wie werd dat gezegd? Nou, dat stond in het laatste vers van hoofdstuk 6. De voorloper die voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek. Hij is diegene over wie dat allemaal gaat. Want hij, het staat keurig met hoofdletter, want hij, over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Wat wil dat zeggen? Dat hij van een andere stam is, van een stam die geen priesterschap heeft. Want iemand die zich tot het altaar begeven heeft, is een priester. Het is uitgebreid geformuleerd, je kan ook gewoon lezen. Hij behoort tot een andere stam waar geen priesters uit voortkwamen. Want de priesters kwamen uit Levi.
Andere stammen begaven zich toch ook al tot het altaar? Met de tempeldienst?
Ja, dat zou... Dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval niet. Want er zijn twee altaars. Je hebt het altaar in de voorhof en je hebt ook nog het... reukofferaltaar, want eigenlijk tegen het voorhangsel aanstond, met daarachter de Ark des Verbonds aan de andere kant van het gordijn, zeg maar. Het is maar net over welk altaar het gaat, maar er komt bij
ik denk van, hij is niet gelinkt aan de 12 stammen, denk ik.
Nee, want dat het gaat om één van die 12 stammen, staat in het volgende vers. Staat dat de Heer uit Juda is. En daar komt bij zo'n uitspraak van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat moet, ja, je moet aanvoelen dat dat niet letterlijk bedoeld is. Dit vind ik soms moeilijk om uit te leggen waarom dat niet letterlijk bedoeld is, maar ja... Even kijken hoor. Ik heb er nog wel een mooi voorbeeld van. In Hebreeën 13 vers 10. Ik ga het vers niet uitleggen, maar het gaat puur om het begrip altaar. Wat houdt er eigenlijk in, altaar? Wat is daar een altaar? Een altaar is iets waar iets op gelegd wordt, wat dan aangestoken wordt en wat aangeboden wordt, geofferd wordt aan God. Er staat in Hebreeën 13 vers 10, wij hebben een altaar. Nou, is het letterlijk of niet? Hou ik nou al op. Vier woorden. Wij hebben een altaar. Hebben wij een altaar?
Wie is wij? Moet je dat wat afvragen?
Maar... dat kan nog, maar ik verzeker je bij deze dat het over ons als gelovigen gaat. Wij hebben een altaar. Nee, wij hebben helemaal geen altaar.
Niet letterlijk.
Niet letterlijk. Nee, dat is maar wat ik wil zeggen. Wij hebben namelijk een godsdienst. Dat is ook een ongelukkige term. Wij hebben namelijk een dienst aan God.
Exact hetzelfde andere woord.
Ja, maar goed, godsdienst impliceert weer tegenwoordig wat anders. Hè? Ja, religie. Daar kom je al gauw weer bij dit soort dingen uit. En daarom zie je ook in sommige kringen dat men dus weer letterlijk een altaar heeft. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten degene die de tabernakel dienen. Is prachtige beeldspraak. Wat het betekent, ja ik leg het niet uit, ik zeg alleen wat het betekent. Wij hebben namelijk een altaar, een dienst aan de Heer, waarvan wij ook eten. Want dat is wat de priesters onder het oude verbond deden. Die offerden op het altaar, dan werd dat zogenaamd, dat is allemaal beeldspraak, wordt het aangeboden aan de Heer en daarna namen ze het mee naar huis en dan aten ze het zelf op. Uitbeeldend, degene die de Heer dient, zal ook daaruit leven en zelfs met stoffelijke dingen. Paulus zegt ook, heb ik wel eens aangehaald hier, Paulus zegt ook, ja jongens, ik dien jullie met geestelijke dingen, dan kan ik dat er gewoon stoffelijke dingen voor terugkrijgen. Moet toch niet zo'n probleem zijn, is toch normale gang van zaken. En er staat ook van degene die met dat evangelie dienen, die zouden ook van het evangelie leven of zo, iets in die termen. Hele normale zaak. Maar dat is ook wat hier staat. Wij hebben een dienst aan God, waarvan wij ook eten. Maar staat er, wie heeft geen macht, dat wil zeggen wie heeft geen recht, wie mag daar niet van eten? Wie kan daar niet van leven? Dan staat er degene die de tabernakel dienen. En daar wordt mee bedoeld de gelovigen die leven onder het oude verbond. Ik kan het niet uitleggen, het spijt me, maar dat is wat het betekent. Het vorige vers spreekt daar ook nog over, hoor, over die spijzen. Gaat eigenlijk over de wet. Vreemde leerlingen is de wet. Maar goed. Waar het mij om ging, is dat er staat, wij hebben een altaar, terwijl daar gewoon mee bedoeld wordt, wij hebben een priesterlijke dienst. Wij zijn priesters. In de dienst van God, om God te dienen. En om de gemeente te dienen of het volk of hoe het dan maar genoemd mag worden. En dat is ook wat er in Hebreeën 7 vers 13, ga ik weer terug. Waar staat, want hij, namelijk de Heer Jezus, over wie deze dingen gezegd wordt, behoort tot een andere stam. Hij was niet uit Levi. Hij was namelijk uit een stam waarvan niemand priester was. Zij begaven zich niet tot het altaar. Misschien gebeurde dat dan wel eens een keer. Maar... het is beeldspraak, hij was geen priester. Punt, dat is waar het om gaat. En dat het zo is, blijkt uit vers 14, waar staat, want het is openbaar, en nou wordt de aardse lijn gevolgd, dat onze Heere uit Juda gesproten is. Over welke stam Mozes niks gesproken heeft van het priesterschap. Dat staat er dus ook gewoon weer bij, hè? Maar ja, het stond, kijk, ik heb hieronder en dan begint het daar, anders was mijn oog er wel opgevallen. Maar het wordt dus gewoon verklaard, hè? Dat is prachtig, want zo begrijp je... dan hoef je alleen maar... ook al begrijp je een bepaalde uitdrukking niet... één vers later wordt hetzelfde weer gezegd... maar dan met andere woorden. En dan weet je precies wat het woord betekent dus... of een bepaalde uitdrukking. Eerst begrijp je hem niet, maar dan komt er een tegenstelling. Nou ja, en dan begrijp je hem wel. Of het wordt in andere woorden wordt het nog een keer gezegd. Dus ik hoop dat duidelijk is dat tot het altaar begeven, dat het wil zeggen priesterschap. Nou, Vers 14 zegt, het is openbaar dat onze Heer, de Heer Jezus gaat het over, mag duidelijk zijn, dacht ik, uit Juda gesproten is. Want hij was uit de stam van Juda. Op grond daarvan is zijn koningschap ook. Want aan Juda was koningschap beloofd. Maar geen priesterschap. Hoe kan de Heer dan priester zijn naar de ordening van Melchizedek? Want Melchizedek was koning en priester. Nou, koningschap ontving de Heer op grond van zijn geboorte. Ik leg het nou niet uit, ben ik me van bewust. Maar ik zeg maar, Juda werd het koningschap beloofd. De Heer was de erfgenaam in ieder geval van Juda. Dan wel van David, gij zonen Davids, werd de Heer Jezus altijd genoemd. En het mag duidelijk zijn dat David voor het koningschap in ieder geval over Israël staat. Dus koningschap. Maar hoe komt de Heer nou aan het priesterschap? Nou, in ieder geval niet op grond van aardse afstamming. Maar er wordt gezegd, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. Over welke stam Mozes niks gesproken heeft van het priesterschap. Dat wil zeggen dat hij dus geen priester uit de stam van Levi is. Want hij was niet uit Levi. De conclusie, als hij priester is, en dat wordt de hele tijd gezegd dat hij priester is, dan is het niet onder het oude verbond, want hij was niet uit Levi. Dat is wat er gezegd wordt. En in vers 15 en 16 wordt gezegd, en dit is nog veel meer openbaar. Er is namelijk openbaar dat het priesterschap veranderd is en de wet veranderd is. Zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander soort priester opstaat. Een priester die het niet is naar de wet des vleeselijken gebods. Daar heb je eigenlijk die aardse lijn weer een beetje terug. Die het dus niet is onder het oude verbond. Dat is ook vleeselijke gebods. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Waarom is de Heer Jezus priester? Niet op grond van zijn aardse afstamming. Staat hier toch? Hij is priester naar de kracht volgens, dan wel in overeenstemming met, de kracht des onvergankelijke levens. Wanneer ontving de Heer Jezus onvergankelijk leven?
Bij zijn opstanding.
Bij zijn opstanding. Daar werd hij dus hoge priester. Het loopt een beetje moeilijk soms, maar als je dat netjes volgt, is het een heel duidelijk verhaal dat hij in de aardse lijn was hij uit Juda, was hij dus, erfde hij dus koningschap en geen priesterschap onder het oude verbond, want dan had hij het Levi moeten zijn. En het priesterschap van het nieuwe verbond ontvangt hij op grond van zijn opstanding naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat staat er keurig achter in vers 17, waar staat, want hij getuigt, en daar komt weer Psalm 110 om de bocht, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat staat in die psalm, en dan doe ik mijn Bijbel maar dicht, want het is alweer laat. Dat staat in die psalm, waar in vers 1 staat, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zegt David. Tot de Messias wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand. Om koning te zijn, impliceert dat. In vers 4 staat dat hij dat er met een eed gezworen is dat hij priester zou zijn tot in eeuwigheid. Koningschap en priesterschap allebei. De ene ook op grond van zijn aardse afstamming en de ander op grond van onvergankelijk leven. Of moet ik zeggen, de een op grond van het feit dat hij is de zoon des mensen. En dat werd hij bij zijn geboorte. En het hoge priesterschap op grond van het feit dat hij de zoon van God werd bij zijn opstanding. Nou, ik heb nou in ieder geval weer heel veel gezegd. En weer iets om over na te denken.
Ja.
Dacht ik. Ja. Maar ja, goed, ik heb twee excuses. Punt 1 hebben we er naartoe gewekt dat het ging om vaste spijs. En daar heeft de apostel ons voor gewaarschuwd. Dus het is, ja, we zijn erop voorbereid. Dat betekent niet dat we al die dingen direct zullen begrijpen. Alleen, er wordt dus wel geïntroduceerd dat er moeilijke dingen aan zaten te komen. En anderzijds hebben we het allemaal op internet staan, dus dan kan je het allemaal terugluisteren. Dat is mijn excuus 2.